Is er iemand als onze God? Wat een prachtige liederen hebben we al gezongen deze morgen over het bloed van de Heer Jezus en de kracht die daarin is. En ik ben dankbaar dat we deze morgen ook nog steeds in vrijheid bij elkaar mogen komen. Dat we hier kunnen samenkomen en Gods woord mogen openen. En zoals ik vorige week heb gezegd, dat wil ik met jullie doen deze ochtend vanuit Hebreeën 9. En ik wil nadenken over dat volmaakte offer van de Heer Jezus. En dan specifiek over het bloed van de Heer Jezus. En ik weet niet hoe u dat vergaat, maar mijn hoofd zit eigenlijk boordevol met verschrikkelijke, hartverscheurende, maar vooral bloederige beelden van de aanslag van 7 oktober. En ik wil daar deze ochtend verder helemaal niets over delen. Maar toch wil ik één stukje lezen. Vanuit Jesaja. Het is een bekend gedeelte en ik lees het voor, niet op te zoeken nu. Jesaja 41. Maar u Israël, mijn dienaar, u Jacob die ik heb verkozen, het nageslacht van Abraham die mij lief had, u die ik gegrepen heb van de einde der aarde, geroepen uit haar uithoeken en tegen wie ik zei, u bent mijn dienaar, ik heb u verkozen, ik heb u niet verworpen. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u en ook ondersteun ik u met mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. En met alles wat ik heb voorbereid over het nadenken over het bloed. Klaas had het laatst over een bepaalde account op Telegram wat hij volgt. Ik volg het ook met alles wat ik heb gezien. Zit je hoofd vol over dat wat er is gebeurd. En zoals Gert al bad, het blijft Gods volk. Hij heeft hen verkozen. Kunnen we dan alles goed wat ze doen? Of ben ik het er allemaal mee eens? Daar gaat het niet om. En dat is ook niet wat ik wil zeggen deze ochtend. Maar wat ik wil zeggen is, het is Gods volk. Hij ondersteunt hen. Hij sterkt hen. En hij gaat die gerechtigheid bewerken. Uiteindelijk. En het is niet aan ons om te discussiëren, denk ik, over of we voor of tegen Israël zijn. Of wat er allemaal gebeurt. Psalm 122 roept ons op om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat is onze roeping als gelovigen, los van wat we er verder van vinden. Wij moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem. En persoonlijk geloof ik dat die vrede komt als de gemeente thuisgehaald is. Dus als we bidden voor de vrede van Jeruzalem, dan bidden we eigenlijk ook voor de spoedige opname van de gemeente. En persoonlijk geloof ik dat we heel, heel snel een bruiloft gaan meemaken. En ik zie ernaar uit. Maar het thema deze morgen, niet zonder bloed, dat komt natuurlijk uit de Hebreeënbrief. En ik hoop dat jullie het huiswerk gedaan hebben. Want ik kan maar een heel klein beetje aanstippen van de rijkdom die er te vinden is, alleen al in dit hoofdstuk. Nou, een korte achtergrond van de Hebreeënbrief, is altijd goed om dat te doen. De schrijver wordt niet genoemd. Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat Paulus deze brief geschreven heeft. Maar als dat zo is, dan heeft hij er in ieder geval voor gekozen om dat niet te noemen. Dus de schrijver wilde niet dat zijn naam afleidde van het thema, de kern van de boodschap. Hij wilde niet dat het over hem ging, of dat men dacht, oh, dit is een brief van Paulus. Nee, het ging de schrijver om de heerlijkheid van het nieuwe verbond en het volmaakte offer. Daar wilde hij dat er niets anders van naar voren kwam. Vandaar dat ook zijn naam niet wordt genoemd. Nou, de brief is ongeveer geschreven 60 na Christus en hij is geschreven aan de Hebreeën. Maar de Hebreeën waren gelovige Joden die de Messias, de Heer Jezus, als de Messias hadden herkend en erkend. Die hun leven hadden gegeven aan de Heer Jezus en in hun handen hadden gelegd. Nou, laat ik het de orthodoxe Joden noemen, ik weet even niet hoe ik het anders moet doen, maar de Joden die tijd die niet geloofden in de Heer Jezus, die zagen de Heer Jezus als een misleider. Voor hen was hij terecht gekruisigd. En zij wilden vasthouden aan dat oud-testamentische geloof met de offerdiensten, met de rituelen, met de gebruiken. En ze zagen dan deze Hebreeën ook als afvalligen. Die ze vervolgden. Die ze hoonden, die ze smaden. En dat is dan ook de aanleiding voor de schrijver om die brief te schrijven. Ik vind het bijzonder als je je daarin verdiept. Dat die Hebreeën, die verlangden al naar de wederkomst van de Heer Jezus. De Heer Jezus had gezegd toen hij wegging, ik zal weer terugkomen. Maar de Hebreeën die waren tot geloof gekomen, ze werden vervolgd en ze zagen uit naar de komst van de Heer Jezus, maar hij kwam maar niet. En dan slaat ergens ook gewoon de menselijkheid toe. Dus dat hun handen waren slap geworden, hun knieën knikten. En ze waren geneigd om weer terug te gaan naar die Joodse rituelen en gebruiken. En dan zegt de schrijver, doe dat niet. En hij roept hen op om te kijken naar de hemelse dingen. Ja, dat zullen we straks ook zien. Het ging hem niet om dat aardse heiligdom, maar hij wilde juist dat ze zagen dat er een toegang was tot het hemelse heiligdom. En hij wilde hen daarop wijzen en mee bemoedigen. En dat die hele oud-testamentische eredienst vervuld was in het lijden en sterven van de Heer Jezus. En dat er nu iets beters was. Nou, die christelijke eredienst, om het zo te omschrijven, de eredienst waar Christus en zijn lijden en sterven centraal staat, is dan ook veel beter dan het judaïsme, dan het geloof van de Joden. En dat klinkt misschien arrogant, maar we vinden in de Hebreeënbrief 13 keer die term beter of meer terug. Op het hele Nieuwe Testament komt dat 19 keer voor. Dus dat wijst wel dat de Hebreeën het echt belangrijk vindt om te wijzen op beter verbond, beter land, betere belofte. Het komt zo vaak voor. Was dan het oude slecht? Nee, helemaal niet. Je zult ook zien dat dat een prachtig beeld was van wat zou komen. Maar er is iets beters gekomen. En daar wilde de schrijver van de Hebreeën mee bemoedigen en mee aanmoedigen. Hou daar aan vast. Nou, Hebreeën 8 wordt het oude tegenover het nieuwe verbond gesteld. En Hebreeën 9, wat we zullen gaan lezen. Daar wordt aan de hand van het oude heiligdom, de tabernakel, ons inzicht gegeven op het nieuwe heiligdom, wat niet met handen is gemaakt. Nou, ik zal Hebreeën 9 lezen. Dat lees ik met u vanuit de Herziene Statenvertaling. Ik heb verschillende vertalingen die ik soms aanhaal. Ik zal dat ook noemen. Maar ik wil starten met Hebreeën 9. Ik lees de eerste 10 versen waar ik dan wat over hoop te delen. En vervolgens zal ik de rest van het hoofdstuk lezen. Hebreeën 9. Dat staat boven de onvolmaaktheid van offers onder het Oude Testament. Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden, dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd, met de gouden wierookvat en de ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruiken met het manna, en de staf van Aaron die gebloeid had, en de stenen tafelen van het verbond. Bovenop deze ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed, dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd, die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaakte te brengen. Het betrof hier alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen, vleeselijke verordeningen, die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Nou, in de eerste 5 versen wordt er kort iets beschreven over dat aardse heiligdom, de tabernakel. En het is belangrijk om ons te realiseren, waarom moest er nou een tabernakel komen? Waarom gaf God de opdracht om de tabernakel te maken? Dat had 2 redenen. God wilde te midden van zijn volk wonen. En de andere reden is, hij wilde hen ontmoeten. Dus het is belangrijk om ons te realiseren. God wilde te midden van zijn volk wonen en hij wilde hen ontmoeten. En in vers 6 tot 10 wordt de eredienst in dat aardse heiligdom beschreven. En ik was dus over aan het nadenken. Dus dat de priesters deden in het heilige, dat eerste gedeelte, voortdurend hun dienst. Voortdurend vloeide daar bloed. Maar God woonde in het heilige der heiligen. De ark was de zichtbare aanwezigheid van God. En als ik me dat dan probeer voor te stellen, 2 ruimtes. De priesters die proberen te naderen tot God, maar er tegenaan lopen dat ze helemaal God niet kunnen naderen. Omdat er een voorhangsel tussen zit. En ze uiteindelijk niet werkelijk tot God kunnen komen. Dan is dat een, ja, eigenlijk ook een beklemmend beeld. De mens die wil naderen, maar God die zegt je kunt niet naderen. Vers 8 staat er dan, en dat vind ik, dat wijst daar ook op. De Heilige Geest maakte dit duidelijk. De weg naar het heiligdom was nog niet openbaar gemaakt, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Dat is een profetische tekst. De aardse tabernakel was er, maar het heiligdom was nog niet geopenbaard. Dat zou geopenbaard worden. Maar op dat moment was dat niet zo. En het bijzondere is, vers 10 zegt, die offerdienst die er was onder het Oude Testament, die bleef zo tot op de betere orde. Nou, de vers 11 tot 28 die we straks zullen gaan lezen, gaan we dan een inblik of een inzicht krijgen in dat nieuwe heiligdom. En dat is prachtig, waar Christus eens voor altijd is binnengegaan. Nou, Paulus die zegt in vers 5b, we gaan niet stuk voor stuk bij al die dingen die in de tabernakel staan stilstaan. Die gaan we niet behandelen. En dat is logisch, want hij sprak tegen Hebreeën, dat waren Joden. Die wisten precies waar het over ging. Hij hoefde het helemaal niet uit te leggen. En daar zit voor hem dus ook niet de focus. Het ging hem niet om de oude tabernakel met al die voorwerpen die daar stonden. Het ging hem nogmaals om het feit aan te tonen dat ze niet konden naderen tot God de Vader, omdat het heiligdom nog niet geopend was. Maar dat hij wil aantonen dat door het volbrachte werk van de Heer Jezus dat voorhangsel gescheurd is. En ik heb het al proberen te bedenken. Die twee ruimtes, het heilige waar de priesters voortdurend hun dienst deden en het heilige de heilige waar God woonde. En als de Heer Jezus dan sterft, dan lezen we, dan scheurt het voorhangsel. En dan worden die twee ruimtes één ruimte. En dan hebben we toegang tot de troon van genade. En kunnen we in de liefde en de aanwezigheid van God de Vader leven. En dat is wat Paulus ook duidelijk wilde maken aan die Hebreeën. Nou, even tussendoor. Er zit zoveel rijkdom in die tabernakel, in de beschrijving van de voorwerpen, van de materialen, van de kleding van de priester, van werkelijk alles wijst uiteindelijk bijna op de Heer Jezus. En er zit zo'n rijkdom in om daarin te verdiepen. Ik zou je willen aanmoedigen, misschien moeten we dat als gemeente doen. Laten we daar weer bijbelstudies over houden. Voor sommigen is dat gesneden koek, is het oud nieuws. Ik heb er de afgelopen weken weer iets meer in mogen verdiepen. En dan word je zo gezegend om te zien dat in het Oude Testament, in dat beeld, in die tabernakel, steeds weer de Heer Jezus terugkomt. En dat is echt heel mooi. Nou, alle kleuren van de tabernakel, al het goud, dat wees ik op de majesteit van God. En toch was het een aards heiligdom. Het had zijn beperkingen. Het was vergankelijk. Sommige dingen gingen stuk. Die moesten gerepareerd worden. Een andere beperking. Het was niet voor iedereen toegankelijk. De priesters mochten in het heilige komen. De hoge priester één keer per jaar op grote verzoendag met bloed in het heilige der heiligen. De gewone Israëliet mocht niet in de tabernakel komen. Laat staan een heide. Dus ook een beperking van dit aardse heiligdom. En zoals ik al zei, het was een soort pasfoto, een soort voorafschaduwing van het hemelse heiligdom. Dus dat zijn beperkingen van de tabernakel. Maar de belangrijkste beperking vinden we eigenlijk in vers 9, waar uiteindelijk staat dat dat bloed van de kalveren, van de stieren, van de bokken, uiteindelijk dat geweten niet kon reinigen en het hart van de gelovigen niet kon veranderen. Het bedekte het slechts. En er was dus geen vrije toegang tot God, zoals we al hebben gezegd. En ik moest er ook bij, we hebben dat wel vaker gezegd natuurlijk, het bloed onder het oude verbond, dat bedekt de zonde. En ik moest denken aan, volgens mij krijg je geregeld naar Zoetermeer. En als je dan bij Amersfoort de A1 opslaat, maar volgens mij ook als ik richting Enschede, heb je van die prachtige grote groene heuvels. Maar voor zover ik weet, ligt daar afval onder. En dat is hoe we dat soms doen in Nederland. Hè? We storten ons afval jarenlang. En als er geen ruimte meer is, dan leggen we daar een meter of anderhalve meter zwarte grond overheen. We zaaien de gras in. En dan denk je, oh, een prachtige heuvel. Maar daaronder ligt nog steeds de rottigheid. En dat is ook het beeld wat het bij mij oproept. De zonden werden bedekt. Het lag onder bloed, maar de zonden waren er nog steeds. En dat is de beperking ook van het aardse heiligdom en het oude verbond. Maar die beperking die bleef niet. We gaan lezen vanaf vers 11. Want er staat dat die dienst gehouden werd tot op de betere orde. Vers 11. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom, en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Wat is het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld en heiligd tot reinheid van het vlees? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen? En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en hyssop en besprenkelde het boek zelf en heel het volk, terwijl hij zei: dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Ook de tabernakel en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed. En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Het was dus noodzakelijk dat de afbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn hierdoor gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf, door betere offers dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, dat een tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Dat niet om zichzelf dikwijls te offeren, zoals de hoge priester elk jaar in het heiligdom binnengaat met bloed dat niet van hemzelf is. Want dan had hij vanaf de grondlegging van de wereld dikwijls moeten lijden. Maar nu is hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn offer. En zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Nou, het thema niet zonder bloed, dat kwam natuurlijk al uit vers 7, waar staat dat de hoge priester alleen één keer per jaar niet zonder bloed het heilige der heiligen, het heiligdom inging. Maar waarom staat dat nou zo expliciet genoemd? Niet zonder bloed. Nou, de Bijbel verklaart zichzelf altijd. We hebben in hoofdstuk 9 vers 22 gelezen dat dat een goddelijke wet is. Ik zal het nog een keer lezen. 9 vers 22. Bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. Zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Zelfs de eerste keer toen Adam en Eva zondigden, slachtte de Heer zelf een dier. Er moest bloed vloeien om vergeving te kunnen geven. En op dat moment was het nog zo dat de zonden werden bedekt. Onder het Oude Testament werd er voortdurend geofferd. Het is onmogelijk te bedenken hoeveel bloed er vloeide voor de zonden van het volk. En één keer per jaar kwam dan de hoge priester met dat bloed in het heilige der heiligen. Dat moest hij voor zichzelf doen. Hij moest het voor het volk doen. En ik heb daarover nagedacht. En dat is een heel bijzonder beeld eigenlijk. Het volk wat buiten staat te wachten. In stilheid. Of het bloed wel geaccepteerd werd. Misschien denken we er heel gemakkelijk over. Hij ging daar één keer per jaar binnen. Was een ritueel. Het was geen ritueel. Het was voor het volk spanning. Kwam de hoge priester terug. Hij had belletjes aan zijn kleed. Een koord aan zijn been. Voor het geval die zou sterven daar en het bloed niet geaccepteerd werd. En het volk stond te wachten, buiten. Of het bloed ook voor dat jaar weer geaccepteerd werd. En die zonden bedekt waren voor dat jaar. Ik vind dat zo'n bijzonder iets. Dus onder het Oude Testament of onder het Oude Verbond was bloedvergieten nodig. Maar ook onder het Nieuwe Verbond. De Heer Jezus moest sterven. De Heer Jezus moest zijn bloed laten vloeien. Want het is een goddelijke wet. Zonder bloed is er geen vergeving. Het was dus noodzakelijk. Maar wat is dan bloed en wat is de functie daarvan? Nou, ik zei vorige week, ik wil het daarover hebben. En na de dienst sprak Willemima aan. Die zegt, toen je dat zei, daar heb ik al vaak over nagedacht. Willem is natuurlijk verpleegkundige, dus die weet daar heel veel vanaf. Veel meer als ik. Dus die deelde al prachtige dingen over de bloedlichaampjes. De functie, de werking van het bloed en de geestelijke toepassing. Ik ga je een niet rustige koffie geven. Ik zou zeggen, wil je er meer van weten? En misschien verdiept dat nog meer de boodschap van deze ochtend. Zoek Willemien op na de dienst. En heb het er met haar over. Maar bloed. Ik wil de definitie in mijn beleving lezen, in ieder geval wat het woord erover zegt, vanuit Leviticus 17 vers 11. En ik lees het eerst in de boekvertaling. En daar staat, want de ziel van het vlees zit in het bloed, en ik heb het u gegeven om op het altaar te sprenkelen, als verzoening voor uw zielen. Het is het bloed dat voor de ziel verzoening doet. En de Lutherse vertaling zegt, want het leven van het lichaam is in het bloed. Ik heb het u op het altaar gegeven, opdat uw zielen daarmee verzoend worden. Want het bloed is de verzoening, omdat het leven in hem is. Met andere woorden, bloed is leven. Dat is wat het woord zegt. En in Genesis 2 vers 7 staat dat God de mens maakte en zijn levensadem in de neus blies. Nou ja, en een van de dingen wat bloed doet, en dat is heel bijzonder, is dat het zuurstof bindt aan zich. En dat het hele lichaam doortransporteert om dat leven te brengen aan alle organen. Dat is alleen maar het fysieke, de fysieke toepassing van bloed. Maar ook daar zie je dat bloed het leven is. Als we iemand zien bloeden heel heftig, dan weten we moeten wat doen, want het leven vloeit eruit. Dus bloed is leven. En ik heb het gehad heel kort net over, maar waarom wilde God de Vader nu dat er een tabernakel werd gebouwd? Omdat hij wilde wonen te midden van zijn volk. Omdat hij hem wilde ontmoeten. Maar als je de Heer Jezus Christus kent, als je persoonlijke redder en verlosser, zijn bloed geaccepteerd hebt, dan maakt God de Vader van jou, uw lichaam, zijn tabernakel, zijn tempel. En dan woont zijn geest in je. Hij woont te midden van jou en hij wil tot je spreken. Wat een prachtig beeld is dat ook. Ik heb nagedacht over bloed de afgelopen week. En als ik nadacht over dat bloed, dan is het eerste wat bij mij bovenkwam. En misschien is dat bij u ook wel, als we het hebben over het bloed van de Heer Jezus. Ja, dat is gestort op aarde. Tot vergeving van onze zonden. En ons geweten wordt erdoor gereinigd. En ja, dat is absoluut waar. Maar we zullen straks zien dat die reiniging niet het hoofddoel is. De reiniging van onze zonde is niet het hoofddoel op zich. Wat veel bijzonderder is, is om na te denken over wat is er dan gebeurd met dat bloed. En ik kan me herinneren dat Klaas er met Hemelvaart een keer over gesproken heeft. We lezen dat de priester, de hoge priester, in het onder het oude verbond, één keer per jaar, met vreemd bloed, niet van zichzelf, dat hij dat om binnen mocht gaan. Om daar te offeren voor zijn eigen zonde en voor de zonde van het volk. Maar de Heer Jezus, toen hij stierf, is opgevaren naar het hemelse heiligdom. En hij is daar het heiligdom binnengekomen. Met zijn eigen bloed. En hij bracht dat bij God de Vader, voor ons, als zoenmiddel. Hij hoefde dat niet voor zichzelf te doen. De hoge priester moest dat wel. Die moest ook verzoening voor zijn eigen zonde doen. Maar dat hoefde de Heer Jezus niet. Hij kwam daar, hebben we gelezen, voor ons. In het hemelse heiligdom. En wat een wonder dat God de Vader dat offer, dat bloed van zijn zoon de Heer Jezus, geaccepteerd heeft. Het was voldoende, het was volmaakt. De straf op onze zonde was gedragen. En aan de eis van de gerechtigheid was voldaan. Dus het bloed is gestort op de aarde, ja, klopt. Maar het heeft ook de hemel voor ons geopend. Hoe bijzonder is dat? Romeinen 3 vers 21 tot 25 zegt, Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeet is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dus de Heer Jezus is het zoenmiddel voor ons geworden door het geloof in zijn bloed. We hebben het vaak over, ja, het is belangrijk om te geloven in de Heer Jezus, maar het gaat hier in Romeinen specifiek over het geloof in zijn bloed. Zonder bloed, geen vergeving. Maar wat heeft dat bloed dan teweeg gebracht? En dat is uiteindelijk waar ik het over wilde hebben. Eigenlijk is dit allemaal inleiding. Wat heeft dat bloed teweeg gebracht voor ons, als je hem persoonlijk kent? Efeze 1 vers 7 zegt, in hem, in de Heer Jezus, hebben we de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van onze overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. Het bloed van de Heer Jezus heeft onze zonden vergeven. En misschien zeg je, ja, stel dat je hem nog niet persoonlijk kent. Als ik nu mijn leven dan aan die Heer Jezus geef en dat bloed accepteer, dan zijn mijn zonden vergeven. Die ik heb gedaan. En die ik misschien vandaag al heb gedaan. Maar hoe zit dat dan met de zonde die ik nog ga doen? Nou, het wordt nog mooier. Dat zullen we ook zien. Hebreeën 9 vers 12 zegt, hij is niet door bloed van bok en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Dus dat bloed bewerkt niet alleen vergeven van de zonde, maar een eeuwige verlossing. Er is letterlijk met de zondemacht afgerekend. En daar staat mijn hoofd al stil. Dat betekent dat de zonden die ik heb gedaan vergeven zijn, maar zelfs de zonden, en je durft het bijna niet uit te spreken, die ik nog ga doen, die zijn vergeven door het bloed van de Heer Jezus. En de macht van de zonde is verbroken. We hebben de keuze en de mogelijkheid om niet meer te zondigen. Maar daar blijft het niet bij. Hebreeën 9 vers 26, en ik lees hem in de Telos vertaling. Maar nu is hij, dat is de Heer Jezus, eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde af te schaffen door het slachtoffer van zichzelf. En in de Herziene Statenvertaling staat daar om de zonde teniet te doen. En ik heb gezocht naar vertalingen om daar een goed beeld bij te krijgen. En ik dacht, ja, ik ga maar kijken welke synoniemen worden er nou gegeven gewoon op internet als je zoekt naar wat is nou teniet gedaan. Nou, dat is verwijderen. Maar wat mij het krachtigst raakte was vernietigd. God heeft de zonde door het bloed van de Heer Jezus vernietigd. Hij kiest ervoor om er niet meer aan te denken. Dus in het bloed van de Heer Jezus hebben we vergeving van zonde. De macht van de zonde is verbroken. En de zonde is vernietigd. God kiest ervoor om daar niet meer aan te denken. En toen ik daarbij stil stond deze week, toen werd ik stil. Toen dacht ik, wat een kracht is er in het bloed van de Heer Jezus. We spreken dat soms zo gemakkelijk uit. Maar de diepte die er zit in het bloed van de Heer Jezus is zo bijzonder. Dus je zou zeggen, het is genoeg, maar er is meer. Hebreeën 9 vers 14 hebben we gelezen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. Dus los van de drie dingen die ik net heb genoemd, zegt deze tekst dat het bloed van de Heer Jezus ons geweten reinigt van dode werken. En ik lees dat als de werken, de probeersels, de goede werken in eigen kracht, om uiteindelijk maar te proberen om zelf dat heiligdom te bereiken. Ga niet lukken. Zonder bloed is er geen vergeving en kunnen we helemaal niet naderen tot de troon van God. Maar dat bloed van de Heer Jezus reinigt ons geweten van dode werken. Maar ik dacht ook, die reiniging, op het moment dat we de Heer Jezus hebben leren kennen, persoonlijk als onze redder en verlosser, en we mogen komen bij de troon van de genade, dan worden we niet meer aangeklaagd. Dus ons geweten is schoon. We kunnen schuldenvrij zijn. Betekent het dan dat je nooit aangeklaagd wordt? Oh ja, zeker. Ik werd gisteravond nog aangeklaagd, terecht. Je maakt soms fouten als mensen. Je begaat nog steeds zonde. Maar ik mocht de boze wijzen op het bloed van de Heer Jezus. Wat mij vrijpleit. Hij heeft de straf gedragen. En dan mag je met een rein geweten bij God de Vader komen. Dan mag je in zijn nabijheid zijn. En daar leven en genieten van zijn liefde. Zo bijzonder. Maar ik zei, de reiniging is niet het doel op zich. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik het aan het voorbereiden was, ik heb daar altijd zo naar gekeken. Het bloed van de Heer Jezus reinigt mij van de zonde. Het heeft vergeving gebracht. En dat is het. Maar toen ik me aan het voorbereiden was, las ik in vers 14 dat het niet alleen je geweten reinigt van dode werken. Waarom? Om de levende God te dienen. En ik geloof uiteindelijk dat dat het doel is. Het hoofddoel. Waarom de Heer Jezus zijn bloed gestort heeft. We mogen nu zelf in de priesterdienst staan. We mogen bij God de Vader komen. En hem onze lof en eer en aanbidding brengen. En Hebreeën 13 vers 15 zegt. Laten wij door hem, de Heer Jezus, voortdurend een lofoffer brengen aan God. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. En aanbidding is wat anders dan bidden. Het is belangrijk om je wensen, je verlangens met dankzegging bij God de Vader te brengen. Hij wil die dingen horen, al weet hij ze al lang. Maar hij wil dat we bij hem komen. Dus het is belangrijk om te bidden. Maar aanbidden is de Heere God iets aanbieden. Je bent diep onder de indruk gekomen van de Heer Jezus en wat hij gedaan heeft voor jou aan het kruis. En je biedt hem de lof, de dank en de aanbidding aan. Als priesters. En dat mag in de Heer Jezus een lieflijke geur voor hem zijn. Die opkomt bij God de Vader in het heiligdom. Is er iets van ons bij? Nee. Het is alles tot eer van de Heer Jezus. Maar ik geloof dat dat ons doel is. Dat we ten dienste staan van God. En dat is niet alleen aanbidden. Daar zit ook een verantwoordelijkheid naar elkaar. Om elkaar aan te vuren. Om dienstbaar te zijn. Als priesters. Voor de Heere God. En hoe bijzonder zou het zijn als je de Heer Jezus persoonlijk kent. Dat je weet dat je zonden vergeven zijn. Dat die macht van de zonde verbroken is. Dat God je zonde heeft uitgewist. En dat je in het heiligdom bij God de Vader komt. Maar ergens zou zeggen, maar die priesterdienst, die wil ik niet doen. Dat ik vergeven ben, geweldig, daar wil ik u voor danken. Maar ik wil niet die priesterdienst doen. Ik wil niet dienstbaar zijn aan mijn naasten. Ik breng er niet elke keer de lof. En ik moet mezelf er elke keer weer terugbrengen. Ik heb mezelf aangeleerd. En dat klinkt heel gek. Maar elke keer als ik bid om te starten met de Heer Jezus. En te danken voor het werk wat hij heeft gedaan. Om God de Vader te vertellen. Wie de Zoon voor mij is. Dat hij mijn leven is geworden. En dat mogen we doen. Laten we doen wat God de Vader van ons vraagt. En waardoor we uiteindelijk vrijgekocht zijn. Hem dienen. Ik ga afronden. Ik heb deze ochtend iets geprobeerd te delen van de kracht van het bloed van de Heer Jezus. Wat daarin zit. En ik realiseer me te degen dat ik maar een heel klein stukje heb kunnen vertellen. En dat het tekort schiet, want ik ben een mens. Hoe kun je onder woorden brengen wat de diepte is van het werk van de Heer Jezus? En ik bid ook dat de Heilige Geest dat verder aan jou, aan uw hart mag uitwerken. En ik geloof persoonlijk dat als je de Heilige Geest niet hebt, dat het onmogelijk is die diepte te vatten. Maar als je de Heilige Geest hebt en je gaat verdiepen, dan kom je zo onder de indruk van de Heer Jezus. En dan ga je hem groot maken. We hebben gezien dat er maar één manier is om in het hemelse heiligdom te komen. Om in de aanwezigheid van God de Vader te komen. Door de bloedstorting van de Heer Jezus. Er is maar één weg tot de Vader en dat is door de Heer Jezus. De vraag is, ken je hem dan persoonlijk? Ken je de Heer Jezus persoonlijk als jouw redder en verlosser? Heb je dat bloed? Ben je daarachter gaan schuilen? zodat de verderver aan jou voorbij gaat. En ik hoop dat dat zo is. En als dat niet zo is, dan nodigt de Heer Jezus jou persoonlijk deze morgen en zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Kom, ik wil je rust geven. En wat is er heerlijker dan werkelijke vrede en rust in je hart? Te weten dat je geweten gereinigd kan zijn, dat je niet meer schuldig staat tegen je schepper. Kom. Iti las het vanochtend al in Johannes 1. Dat zegt, als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar. Het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En ik geloof persoonlijk, het is niet Gods bedoeling nogmaals om dan bij het kruis je hele leven of bij het geopende graf rond te blijven dwalen. En misschien klinkt dat eerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Oneerbiedig, maar zo bedoel ik het niet. Het is de bedoeling dat we in dienst zijn van Hem. Dat we op weg gaan, dat we in beweging komen. Dat we uit gaan delen. Dat we dienstbaar zijn. Want we zijn voor één keer voor altijd schoongewassen. En ik geloof dat er veel meer is dan alleen het zeker weten. Dat je gered bent. En dat je naar de eeuwigheid mag gaan. Het leven met Hem is zo'n enorm rijk leven. En ik weet zeker, er zijn hier veel mensen. We hebben het in het verleden vaker gehad, getuigenisdiensten die daarvan kunnen getuigen. Doe dat ook vooral, bemoedig elkaar daarin. Ik vond het ook echt geweldig vorige week, of twee weken terug, ik dacht vorige week. Maar je wat nu in het ziekenhuis liggen met een longontsteking. Dat de ouders hier staan en vertellen over dat zichtprobleem en wat de prognose was. Maar dat het nu al zoveel beter is. Het is zo belangrijk om elkaar te bemoedigen. Dat de Heer Jezus nog steeds dezelfde is en dat Hij wonderen doet. En dat we geloven in een levende God. Maar als je de Heer Jezus persoonlijk kent, maar je ervaart die rust en vrede niet, dat kan. Misschien staan er dingen tussen Hem en jou in. En dat is ook waarom ik vorige week opriep. Bereid je voor. We gaan avondmaal vieren. Bereid je voor. Maar God is getrouw en rechtvaardig als we de zonde belijden om ze te vergeven. Dus ik wil een tijd van stil gebed geven. Ken je de Heer Jezus niet? Leg je leven in zijn hand. En stel dat je dat doet. Je hoeft geen hand op te steken, daar gaat het me allemaal niet om. Maar als je dat doet, vertel dat tegen iemand vandaag. Het is belangrijk als je kiest voor de Heer Jezus om dat kenbaar te maken. Zodat je bemoedigd en gesterkt kan worden door anderen die jou vast kunnen houden in dat geloof.